Ik roep jullie allen in Jezus onderbare naam aan het openen van uw woorden. Verspreid licht, zegt de schrift. Dus we zullen het woord van God samen openen. En dan wil ik beginnen een paar versen uit Jacobus 5. En daarna gaan we naar Joël 2 vandaag. Jacobus 5. En ik wil samen met jullie eens kijken vandaag hoe het zit met ons vertrouwen. Met ons godsvertrouwen. En Jacobus zegt in Jacobus 5 vers 7. Wees daarom geduldig, broeders. Tot de komst van de Heer. We mogen weten dat de Heer Jezus terug gaat komen. En zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. Ook u moet geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. Nou, als Jacobus dat geschreven heeft, bijna 2000 jaar terug, dan geldt dat natuurlijk zoveel te meer voor ons, dat de komst van de Heer nabij is. Zucht niet tegen elkaar, broeder, zodat u niet veroordeeld wordt. En zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden van het geduld de profeten, die in de naam van de Heer gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heer gezien, dat de Heer vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweren niet. Niet bij de hemel en ook niet bij de aarde. En zweren ook geen enkele andere eet, maar laat u ja, ja zijn en u nee, nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Hier in vers 7 wordt gesproken over de landbouwer. En de NBG spreekt over de landman. En Johannes, de Heer Jezus, die spreekt in Johannes 15 ook over de wijngaardenier. We weten dat de Heer Jezus en ook de apostelen heel vaak voorbeelden gebruikt hebben vanuit de praktijk, vanuit het leven, om ons te helpen het enigszins te begrijpen. En we moeten dat even vasthouden, denk ik, maar dat zal nog wel terugkomen in de prediking als we gaan naar Joël 2. En we gaan vandaag flink wat van het woord tot ons nemen, hoop ik. Joël is niet zo'n groot hoofdstuk. Na de profeet Hosea. En daar zegt de Heer door de mond van de profeet Joël: blaas de bazuin in Sion. Nou, Sion, dat staat natuurlijk hier ook voor Jeruzalem. Vandaar ook voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus veel gaat hier natuurlijk over het volk Israël. Dus dat moeten we begrijpen. Maar veel gaat ook over ons, ook in deze tijd. En ook dat zullen we straks zien. Blaas de bazuin in Sion. Nou, we weten, als de bazuin geblazen wordt, dan is daar een krachtig geluid. Dat is eigenlijk wat de Heer hier bedoelt. Blaas de bazuin in Sion. Hij zegt niet blaas de bazuin in de wereld. Hij zegt niet blaas de bazuin onder de heidenen, niet onder de goddelozen. Maar blaas de bazuin in Sion, dus eigenlijk onder het volk van de Heer. Dus dat geldt ook voor ons. Dan sla alarm op mijn heilige berg, zegt de Heer. Dus op het gebied waar de Heer woont, waar de Heer wil werken en waar de Heer wil wonen. En dan kunnen we ook denken aan, ik geloof dat het Ezekiel 44 is, vers 12, waar de Heer zegt: het op de top van mijn berg moet alles allerheiligst zijn. En dan zegt de Heer: laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heer komt, jij is nabij. Maar we begrijpen allemaal dat het hier niet gaat over een sabbat of over een zondag, maar dat het gaat over de dag van de Heer die aanstaande is, de grote verdrukking waar Openbaring over spreekt. Dus ook deze dag is nabij, evenals natuurlijk de komst van de Heer Jezus. De dag van de Heer die komt en is nabij. En het is geen dag van licht, maar kijk maar in vers 2. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Je zult misschien zeggen, hoe kun je het nou over vertrouwen hebben, maar dat wordt nog wel helder. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken. Bijna zoals hier het weer de laatste weken is. Veel donkerheid, veel wolken. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolk, ja, donkere wolk. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk. We kunnen denken aan die profeet die bad van de Heer. En de Heer die zei, ja, ik stuur de Galdeeën. Zo is het ook hier. Een groot en machtig volk. Wat komt. Zoals er niet geweest is van oude tijden af. En er hierna niet meer zal zijn. Jarenlang van generatie op generatie ervoor verteerd in vuur. En daarachter verzengt een vlam. Dat gaat allemaal nog komen, ook in de eindtijd. Ervoor is het land als de Hof van Eden, en daarachter is het de woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden zo rennen ze voort. Als het geluid van wagens springen ze over de toppen van de bergen. Als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert. Als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Met de aanblik krimpen de volk ineen en alle gezichten verschieten van kleur. Als helden rennen zij. Als strijdbare mannen klimmen ze tegen de muur op en ieder gaat op zijn eigen weg. Ze wijken niet van hun paden af. Ze verdringen elkaar niet. Het is goed georganiseerd. Ieder gaat zijn eigen weg. Als stuiten ze op weerstand, ze zijn niet tegen te houden. Ze stormen op de stad af en ze rennen op de muren, ze klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. En bij die aanblik sidderde de aarde en beeft de hemel. De zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit. Want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere, zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Hij is immers de rechter van hemel en aarde. En ook er zal er een oordeel komen, of vele oordelen komen over deze aarde waar het woord over spreekt. Maar dit is niet het einde. Dit is niet alles. Kijk, want dan zegt de Heer in vers 12, ook nu echter spreekt de Heer, hoe donker het ook kan zijn in ons land. Hoe donker het misschien kan zijn in de gemeente of in de kerk. Hoe donker het misschien kan zijn in uw eigen leven. Ook nu echter spreekt de Heer. Bekeer u tot mij met heel uw hart. Dus niet met een stuk van ons hart. Niet met een stuk van ons leven. Niet een bekering ten dele. Ook nu echter spreekt de Heer. Bekeer u tot mij met heel uw hart. En dat is ook het verlangen van God natuurlijk. Want hij is die hemelse landman. Zoals hij dat ook bespreekt in Jesaja 5. Dat hij zegt tegen dat volk. Die wijngaard, wat heb ik er nog meer aan moeten doen? Ik heb die wijnstokken geplant. Ik heb er een muur omheen gebouwd. Ik heb u een wijnpersbak gegeven. En toch. Jullie maken er eigenlijk een rommeltje van. En zo hier. Schetst de Heere. Nog de toekomst, wat er gaat komen, ook nu echt, spreekt de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart. Er is altijd ontkoming mogelijk. Er is altijd redding mogelijk. Er is altijd genezing mogelijk. Er is altijd bevrijding nodig. Er is altijd genade. Maar bekeer u tot mij met heel uw hart, zegt de Heer. Namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart. Misschien is dat voor ons ook wel nodig. Dat ons hart opnieuw nog eens gescheurd wordt. Misschien is ons hart zo hard geworden door de omstandigheden waarin wij leven. Door alles wat wij meegemaakt hebben. Want als je denkt aan een landman, dan heeft daar zo'n plantje staan. Dan komen de stormen en de regen en de wind en de droogte. Allerlei ziektes, alle kwade machten. Alle vijandigheden zijn daar bezig ook rondom ons leven soms. Om ons de omstandigheden zwaar te maken. En daar hebben we mee te maken. Daar speelt ons parten. Daar moeten we mee omgaan. Maar die landman zorgt voor ons. Scheurt uw hart en niet uw kleren. En bekeer u tot de Heer uw God. Keer u om. Keer u af van uw eigen paden. Keer u af van uw eigen wegen. Keer u ook af van die moeilijke omstandigheden. En richt uw oog op Jezus. Bekeer u tot de Heer uw God. Want hij lijkt zo hard. Hij lijkt zo recht. Hij lijkt zo... Als we die stukken lezen wat er nog gaat komen. Maar de Heer... is rechtvaardig, de Heer is genadig, de Heer is barmhartig, maar als hij als rechter moet oordelen over het kwaad, als hij als rechter moet oordelen over de goddeloosheid, als hij als rechter moet oordelen over de zonde, dan is hij daarin ook geduldig en rijk aan goedertierenheid en genadig en barmhartig. En hij heeft al vele duizenden jaren geduld met ons. Als je bedenkt wat de Heer allemaal aanziet, wat er gebeurt over de ganse wereld. Al het kwaad, al de zonden, de oorlogen, enzovoort, enzovoort. En de Heere, zegt Petrus, hij is langmoedig. Hij is genadig en het talmt niet. Het talmt ook niet om te blijven. Maar hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alles tot de kentenis van de waarheid komen. Daarom heeft de Heere nog geduld. En dan zie je dat de Heer hier oproept tot bekering. En hebben rouw over het kwaad. En dan zegt hij, wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een plengoffer voor de Heer. Want dat was ook weg. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van Joël. De rups was geweest en het sprinkhaan en de kaalvreter en de verslinder. Alles was weg. Er was ook geen plengoffer meer in het huis van de Heere. Geen graanoffer meer. Er werd als het ware niks meer voor de Heere gebracht. En opnieuw spreekt de Heer hier, blaast de bazuin in Sion. Dus dat is onze taak. Om te blazen op de bazuin. Kondig een vastentijd af. Roep een bijzondere samenkomst bij en verzamel het volk. Heilig de gemeente. De Heer geeft hier de sleutels. Hoe er herleving zal kan komen. Hoe er opwekking kan komen. Hoe er een ommekeer kan komen. Roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen. Alles en iedereen moet komen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. De priesters, de dienaren van de Heere wenen. Dus iedereen wordt als het ware ingeschakeld. Iedereen moet erbij zijn, iedereen moet meekomen. Jong en oud, groot en klein. En laten ze zeggen, ontzie uw volk, Heere. Dus er moet berouw zijn, er moet bekering zijn, er moet gebed zijn. Zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Wat doet de Heere dan? Luistert hij dat niet? Nee, hij luistert wel. Kijk maar vers 18. Toen nam de Heer het op voor zijn land. Dus hij geeft ons de weg. Hij geeft ons de sleutels. Om tot herleving te komen. Ook voor ons land en voor ons volk. En voor de gemeente van de Heer Jezus Christus, of in uw persoonlijk leven, of uw familie, wat er ook allemaal speelt, toen nam de Heer het op voor zijn land. Ziet u, het is zijn land. Het is zijn volk. Hij had zijn land aan het volk Israël gegeven. Zo heeft hij ook onze land gegeven. Hij heeft ons gebied gegeven, om te leven, om te werken. En de Heer spaarde zijn volk. En de Heer antwoordde en zei tegen zijn volk, zie, ik zet u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Dus de Heere is machtig. Het is niet zomaar een landman die afhankelijk is van de weersomstandigheden. Dit is een landman die alles vermag. Dit is een landman die alles kan. Ik zal u niet meer overgeven, zegt hij, als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Ik zal die uit het noorden ver van u weg doen. Ik verdrijf hem naar een dorre woestland. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten. Zijn achterhoede naar de zee in het westen. Die machtige vijand. Waar schrik voor was. Voor de Heere stelt dat niks voor. Zijn stank stijgt op. Zijn walm stijgt op. Want hij heeft grote dingen gedaan. Ook dat weten we wat er allemaal nog gaat gebeuren. Als we het boek Openbaring lezen. En Zacharia en andere profeten. Wat er allemaal gebeurde, die grote slag ook bij Armageddon. Dat er 7 maanden lang de lijken begraven zullen worden. Dat er mensen rond moeten gaan om te kijken of dat er nog botten gevonden zullen worden. Want de Heere, die zal oordelen. Maar hij zal ook voor zijn volk opkomen. Wees niet bevreesd, land, vers 21. Verheug u en wees blij. Want de Heere heeft grote dingen. Daarin kunnen we ons verheugen. Vaak niet in de omstandigheden, maar wel in de Heere. Wees niet bevreesd, dieren van het veld. Zie je, de Heere zorgt ook voor de dieren. Want de weiden van de woestijn worden groen. Want in Joël 1, dan kunnen we lezen dat de dieren die begonnen ook te roepen als het ware, te piepen. Er was geen eten, er waren geen weiden, er was geen drinken voor de beesten ook niet. Want de weiden van de woestijn worden groen. De bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. Er is altijd herstel bij de Heere. En dan spreekt de Heere tot u. De kinderen ook tot ons vandaag. De kinderen van Sion. Verheug u. En wees blij in de Heer uw God. Want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Daar grijpt de Heer in. Als hij de Christus gaat zenden. De leraar tot gerechtigheid. Als die landman gezien heeft. Dat alles wat hij gedaan heeft, alles wat hij gegeven heeft, dat het telkens als het ware voor een groot deel mislukt, omdat het volbracht moet worden door mensen in het vlees. Niet alles is fout gegaan, dat weten we natuurlijk, maar niet dat volle leven. God was nog niet tot zijn volle doel gekomen. En dan krijgen we die leraar tot gerechtigheid, die ons zal leiden in alle waarheid, die ons zal leiden om recht te doen, die ons de weg wijst, die ons nieuw leven geeft. En dan zien we hier, die zal regen op u doen neerdalen, die leraar in gerechtigheid. Misschien als u droog bent, dan is daar Christus, dan is daar een leraar tot gerechtigheid die regen op u zal doen neerdalen. Gods woord is daar helder over, Gods woord is daar klaar over. Jezus is gekomen om u te geven leven en dat in overvloed. En hij heeft gezegd, dus van hem geloven zoals de schrift het zegt, rivieren vol stromen zullen uit ons binnenste vloeien. Dan kunt u geen jood of titel van de wet, zegt de Heer, maar geen jood of titel kan daar iets aan veranderen. En dat woord van God, dat is ons fundament, dat is onze basis om te vertrouwen. Niet ons gevoel, niet onze omstandigheden. Niet wat de Arie zegt, of Jan, of Piet, of Klaas, maar het is het woord van God. Op dat eeuwig blijvende woord van God, daar moet ons vertrouwen op zijn, op gesteld worden. Als er dan winden zijn in ons leven en stormen, en er gebeuren allerlei nare dingen, vervelende dingen, dat beïnvloedt ons. Dat heeft invloed op ons. Daar moeten we vasthouden. Net als die boom geworteld is in de grond. Die moet vasthouden. En zo moeten wij ons vasthouden aan deze leraar tot gerechtigheid. Die de Vader heeft gezonden. Deze Christus, deze Zoon van God. Die ook het hoofd is geworden van de gemeente. En die zal regen op u doen neerhalen. Niet misschien. Dat staat er niet. Misschien zal hij u geven, nee, die zal regen op u doen neerdalen, want de Christus, hij is het leven. Hij is het levende brood wat uit de hemel is neergedaald. En wij mogen zijn brood eten, zijn vlees eten en zijn bloed drinken. In hem is het leven. In hem is overvloed. In hem is de wijsheid. In hem is de kracht. In hem is de gerechtigheid. De rechtvaardigheid en de wijsheid. Deze Christus zal regen op u doen neerdalen. Vroeger regen dan later regen in de eerste maand. Als je er gewoon heel eenvoudig, lieve broeders en zussen, bij nadenkt. Hoe wij toch ook zorgen voor onze planten. In huis of buitenshuis. Dan zorg je toch dat het onkruid op tijd weggaat. En dat er water komt als het niet genoeg regent. En als ze ziek zijn, dan gaan we er misschien nog iets meer aan doen. Maar wij zorgen toch, wij zijn aardse mensen. Nou, ik weet het, één zorgt beter voor zijn tuintjes die andere. Maar als we er een liefde voor hebben en we willen vrucht zien. Want deze landman wil vrucht zien. Jezus zegt in Johannes 15 vers 16 tegen de discipelen. Ik heb jullie uitgekozen dat je vrucht zou dragen en uw vrucht zou blijven. Opdat uw Vader u alles zal geven wat gij hem vraagt in mijn naam. Vroeger en later regen in de eerste maand staat hier. Dus met andere woorden, hij wacht daar niet mee. Als je tot geloof komt, wil de Heere u onmiddellijk zegenen. Als je tot geloof en bekering komt, zoals Joël dat hier beschrijft, en je hebt berouw over je zonde, ziet dat, dan wil de Heer je onmiddellijk zegenen. Hij wil je onmiddellijk die vroege regen geven. Dan laat je niet eerst wachten. De Heer zal je onmiddellijk datgene geven wat je nodig hebt om als het ware te groeien in zijn wijngaard, om te bloeien in zijn koninkrijk. De dorstvloeren zullen vol koren zijn. De Heer geeft niet matig. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Dat lees je in Joël 1, het eerste hoofdstuk. Er is geen wijn meer, er is geen olie meer. Zelfs degenen die drinken, die komen tekort. Want er is geen wijn meer om te drinken. En dan zegt de Heer, ik zal u de jaren vergoeden. Die de veldspringgaande, de jonge springgaande, de zwermspringgaande, de treksspringgaande hebben opgegeten. Een andere vertaling spreekt van rups en de kaalvreter. Maar het zijn in ieder geval, tegenwoordig hebben we in Nederland vaak een plaag in de buksjes. We kennen dat misschien allemaal, want dan komen die rupsen en die eten de boel in korte tijd heel kaal. Maar hier staat, er komen er nog andere, die gaan ook de restanten nog opeten. Mijn grote leger dat ik op u had afgestuurd. De Heer zegt niet, dat heeft de boze gedaan. De Heer zegt, mijn grote leger dat ik op u had afgestuurd. Hij is de Heer der Heer, hij is de Koning der Koning. Hij heeft alles in de hand. Maar, zegt de Heer, dan zult u overvloedig tot verzadiging eten en de naam van de Heer uw God prijzen. En ik hoop dat wij dat ook doen. Dat we de naam van de Heer uw God prijzen, onze God prijzen. Als we beseffen waar wij uitkomen, waar de Heer ons van verlost heeft. Dat de Heer ons overgeplaatst heeft van het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht van zijn Zoon. Als we beseffen dat hij ons verlost heeft van zonde. Als wij beseffen dat hij ons verlost heeft van de macht van de boze en de macht van het kwaad. Zullen we hem dan niet prijzen? En misschien heeft de Heer ons ook in het materiële gezegend, dat weet ik niet. Dat weet u zelf hoe dat er zit, maar zullen wij de naam van de Heer, onze God, dan niet prijzen die wonderlijk met u heeft gehandeld? Is het geen wonder? Wij die de Heer niet zochten. Hij heeft ons gezocht. Hij heeft ons verlost van die macht, van die boze. Zoals we weten dat alle kinderen van de ongehoorzaamheid dan onder leven, en wij vroeger geleefd hebben, zegt Paulus in Efeze 2. Dat je slaaf was van de zonde. Dat je zelf niet bepaalde eigenlijk in je leven wat er gebeurde, maar zichtbare of onzichtbare de machten en krachten aan je werkzaam waren en je hebt dingen hebben laten doen die je zelf ook niet wilde. Zullen wij de naam van de Heer onze God niet prijzen? Die onzichtbare God, waar we niet eens gemerkt hebben misschien hoe hij werkte, hoe hij met ons ging spreken, hoe hij ons getrokken heeft, gebracht heeft tot bekering. Zullen we de naam van de Heer onze God dan niet prijzen? Die zijn Zoon heeft gestuurd naar deze wereld, die God geworden is in het vlees, die zijn Zoon heeft gestuurd, deze leraar der gerechtigheid, om ons te verlossen, om ons nieuw leven te geven, om ons eeuwig leven te geven. Zullen we die naam van de Heer dan niet prijzen, die ons verlost heeft van de hel, van de toekomst, vol pijn en verdriet, wat niet te beschrijven is met menselijke woorden, een gevangenis waar je nooit meer uit kunt komen? Zullen we de naam van de Heer, onze God, dan niet prijzen? Zullen we hem dan niet vertrouwen? Als hij het liefste wat hij had gegeven heeft om ons te verlossen, zullen we dan hem niet vertrouwen als hij de hemelse wijngaarden hier is, die hemelse landbouw, die ook alle belang heeft bij vrucht. Als wij al belang hebben bij aardse tijdelijke vrucht, hoeveel te meer heeft hij belang? En weet hij welke waarde dat heeft? Eeuwige vrucht, vrucht voor de eeuwigheid. En daarom werkt de Heer ook in ons hart en in ons leven en in ons land en in ons volk, om ons te brengen tot die heerlijkheid en die glorie die hij voor ogen heeft. Want hij is een goed werk begonnen. Hij is immers ook de schepping begonnen. De Heer zegt op een gegeven moment, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En toen was er duisternis over de vloed. Hij sprak, er zijn licht en er was licht. En de geest van God zweefde over de wateren. En dat kan dan tijdelijk verstoord zijn misschien door de val. Door de zondeval in het paradijs. Maar dacht u dat God zijn plan niet zou volvoeren, dat God niet tot zijn recht zou komen met zijn woorden, zijn schepping? Denk dat er ooit één woord van de lippen van de Heere gegaan is wat niet in vervulling zal gaan? Nee, de Heere waakt over zijn woord en dat te doen, om dat te doen. En als wij God leren kennen, we gaan zijn plan zien. We gaan zijn bedoeling begrijpen met uw leven, met mijn leven, met ons leven, met de gemeente van de Heer Jezus Christus. En alles wat er nog gaat gebeuren, ook met het volk Israël en alle andere dingen, als we dat gaan begrijpen. Is er dan nog één reden om hem niet te vertrouwen? Denkt u dat hij er een beetje op zit te kijken om uw pootje te haken, of om u te tackelen, of om een hoop ellende op uw dak te sturen? Hij is God, hij is enkel goedheid, hij is enkel genade, maar hij handelt soms ook wonderlijk, ja, dat wij niet alles begrijpen. Ik begrijp het soms ook niet allemaal, dan zeg ik, Heer, mag ik zien wat u aan het doen bent? Dat ik het mag verstaan, dat ik het mag begrijpen. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dat is wat de Heer zegt. Voor eeuwig niet beschaamd worden. En dan zult u weten dat ik de midden van Israël ben. Dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. En dan krijgen we vers 28. En dan weten we dat Petrus hierna verwijst in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Dat dit gedeelte van het Joël 2... Dus de Heer is nog niet klaar. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw ouderen zullen dromen dromen. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. Dit is wat de Heer zegt. Dit is wat zijn woord zegt. En waar hij mee begon is in Handelingen 2. En dan zijn er vele broeders en zusters die zeggen, ja, denk je nog dat de Heer opwekking zal geven? Ja, er is opwekking. Alleen maken we daar deel van uit of maken we er geen deel van uit. Want het is Pinksteren geworden. En de Heer heeft Pinksteren niet afgeschaft. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En uw zoon en dochter zullen profiteren. We hebben dat allemaal gezien, ook in het boek Handelingen. En dan vers 29, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dus op Israël, maar ook op de heidenvolken. Zoals we het gezien hebben in Handelingen. Dat het begon in Handelingen 10 bij Cornelius. We hebben het gezien dat Filippus ging naar Samaria. En dat de geest er nog niet was, maar dat Petrus en Johannes er naartoe gestuurd werden. Om daar ook de mensen met hen te bidden en te zorgen dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. En dan zegt de Heer verder, ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dus dat gaat ook nog komen voor die dag van de Heer komt. Die grote, onzagwekkende. En het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, behouden zal worden. Ziet u dat? Dus we hebben gezien die landman. We hebben gezien de vader, die wijngaardenier. En dan hebben we Christus gezien, de leraar tot gerechtigheid. En we weten inmiddels ook dat hij gekomen is om aan het kruis te sterven. Dat hij onze zonde op zich heeft genomen. Onze zwakheden. Hij is de Christus, hij is de Zoon van God. Hij is ons nieuwe, we zouden kunnen zeggen, ons nieuwe verbondshoofd. De oude Adam op zijn, de nieuwe Adam, de nieuwe Christus. En die uit hem geboren zijn, die ontvangen dat nieuwe leven. Net als wij bij onze natuurlijke geboorte dat leven uit Adam ontvangen hebben. Zo ontvangen we bij onze wedergeboorte dat nieuwe leven uit Christus. Uit die tweede Adam. Denkt u dat er in dat nieuwe leven onvoldoende kracht zou zitten? Om u daadwerkelijk te geven wat u nodig heeft voor tijd en eeuwigheid? Nee, daar zit die volheid van kracht in. Dat nieuwe verbond is verzegeld in zijn bloed. En u mag daarna zien. U mag daar gewoon op zien dat u in Christus alles ontvangen heeft. Voor tijd en eeuwigheid. Alles wat u nodig hebt in dit leven en in het toekomende leven. Maar het is via de weg van het geloof. En dan zijn er die vijanden van het geloof die ons in slaap sussen. Dan zijn er die vijanden van het geloof die ons moe maken. Die ons druk bezighouden met allerlei andere dingen. De rampen en de verschillende dingen die over ons heen komen, wat we allemaal meemaken in deze wereld. Misschien de gevoelloosheid of de dofheid, de desinteresse. We kunnen van alles beleven in ons leven. Het zijn allemaal vijanden van het geloof. En als dan uw geloof opnieuw onder een deksel komt, dan ziet u die hemel niet meer. Dan is die hemel niet meer voor ons open. Maar dan mogen we ook bidden dat je zei van Heer, scheur opnieuw de hemel. Ik wil weer in gemeenschap met uw leven, in contact met uw leven. En de Heer wacht daarop, om u dat te geven. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heer roepen zal. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die zijn onze garantie. Niet uw intellect, niet uw verstand, niet uw menselijke kracht, of die van mij of van wie dan ook. Maar dit is de garantie. Het plan van de Vader, de bedoeling van de Vader, uitgevoerd, nu niet meer door zwakke mensen in het vlees, maar als het ware uitgevoerd door de Christus, de Zoon van de levende God, die nu verheerlijkt is, zit aan de rechterhand van de Vader, maar die zijn geest heeft uitgestort. En de geest is leven, en de geest is kracht, maar het is de Heilige Geest die ons, net zoals de leraar tot gerechtigheid, wil leren om te wandelen naar recht. Als wij aan het verkeer deelnemen, zullen wij ons moeten houden aan de verkeersregels, dan gaat het niet goed in ons leven. Als wij een spookrijder worden, gaat het niet goed in ons leven, ook niet in het leven van anderen. Daarom moeten we met elkaar voortdurend zoeken. Dan zegt Heere, wij zoeken uw wil. Heere, wij zoeken uw weg. Want Jezus, u bent de weg, de waarheid en het leven. En dan zijn we zo dankbaar dat de Geest, de Heilige Geest, de Geest van Christus ons ook wil leren. Om zodanig te wandelen dat we wandelen naar de wil van God. Dat kwam vanmorgen ook al even aan de orde in de voordienst. Zoveel lieve broeders en zusters kom ik tegen. Die nog niet leven in die vrijheid van de kinderen Gods. Die zich weer opnieuw laten knechten door de zonde. Die niet begrepen hebben dat Christus ons daadwerkelijk verlost heeft. Dat hij de kracht van de zonde verbroken heeft. En dat dat ons deel is, als wij in hem zijn en in hem geloven. Dat het niet uw werk is en niet uw inspanning. En natuurlijk spreekt Hebreeën erover dat we, je hebt nog niet de bloeden toe geworsteld in uw worsteling tegen de zonde, geen weerstand geboden. Natuurlijk vraagt de Heer van ons dat wij doen wat wij kunnen. Maar als we dan merken dat het niet lukt, dan mogen we zien op hem. Dan mogen we zien op de kracht van het kruis. Zoals Paulus dat uitlegt in Efeziërs 6. Die macht van de zonde, die is verbroken. Christus is voor ons tot zonde geworden, maar het is in hem. Het is niet buiten hem. Wij hebben het niet in eigen kracht. We hebben het niet in onze eigen tas. We hebben het in hem. Het is alleen door de gemeenschap met deze leraar de gerechtigheid. Het is alleen door de gemeenschap met Christus. Door de Heilige Geest als het ware dat leven van God in ons gestalte krijgt. En dat is waar die hemelse landman, wat hij beoogt, wat hij wil bewerken in u en in mij. Wat hij wil bewerken in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus je hoeft nooit in ongeloof te bidden. Hoe u zich ook voelt. En het kan zijn dat er twijfel in uw hart is. Dat er ongeloof is in uw hart. En u bidt en u hebt het gevoel dat de Heer niet hoort. Maar daar hoeft u zich niet door laten leiden. Dat mag u overwinnen. Door het geloof. Door het geloof in uzelf. De Bijbel spreekt er niet over dat u in uzelf moet geloven. Waarom spreekt erover dat u in hem moet geloven? U moet het woord van God geloven. U hoeft niet in uzelf te geloven. In uzelf is het niet. U bent ook dood. Als u tot geloof komt, de bekering laat u dopen, dan is het afgehandeld met die oude mens. Zelfs vlees is mee gekruisigd, zegt Paulus. En dan zien we hier dat de Heer wil geven, vroeger en later regen. Maar als u zich hiervan afkeert, en u denkt nog als christen te kunnen leven met de eigen ik, hè? Wat ik wil, wat ik denk, wat ik vind. Ja, dan komt u in de problemen. Dan wordt het eerste deel van Joël 2 uw deel. Dan krijgt u moeite met zondag. Dan wordt u onrustig. Wordt u stuurloos. Komt er weer irritatie. Onmatigheid. Al deze dingen. Hebzucht, ruzie, liegen. Alles komt dan weer terug. Want dan vervalt u weer onder de wet van de zonde en de dood. Maar dat hoeft niet. Dat is niet de bedoeling van de Heer. Het is de bedoeling van de Heer dat u in zijn woord blijft. Het is de bedoeling van de Heer dat u in de Christus blijft. Het is de bedoeling dat u hem gelooft. En waarom zou u hem nou niet geloven? Als hij nou het liefste wat hij had, Christus Jezus, gezonden heeft naar deze wereld. Om zijn plan te volvoeren. Om ons het leven te geven. En dat in overvloed. Waarom zou u hem dan niet vertrouwen? Waarom laten wij ons dan soms leiden door een gevoel wat er tegenin komt? Waarom laten wij ons dan soms leiden door wat mensen zeggen, of wat we lezen, of wat we horen, of wat we zelf bedenken? Laten we vertrouwen op hem. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben maar één doel. Dat is dat Christus verheerlijkt wordt. Dat God straks hemel op het eind kan worden, alles in alles. We hebben maar één doel, dat die schepping datgene gaat doen waarvoor hij alles gemaakt heeft. En hij heeft u geschapen. Hij heeft u geroepen. En als u tot geloof en bekering gekomen bent, en bent u wederom geboren, dan krijgt u van de Heer een nieuw hart en een nieuwe geest. En dat is niet in één dag volwassen. Dat gaat via de wet van de geleidelijke groei. Maar er is geen enkele reden om aan hem te twijfelen. Ook als u het niet begrijpt. Ook als u denkt, mijn gebeden worden niet verhoord. Er is geen enkele reden om aan hem te twijfelen. Want hij heeft het goede met u voor. En hij heeft goede gedachten over u. En die koestert hij ook. En als we hem vertrouwen en in hem geloven, dan zorgt hij dat datgene wat hij in u aan het bouwen is, dat dat tot wasdom komt. Dat dat tot groei komt. Dus al die tijd dat wij bezig zijn om te worstelen soms met onszelf, is verloren tijd. Alle tijd die u besteedt om te twijfelen aan Gods woord of schriftkritiek, is verloren tijd. Alle tijd die u besteedt om te bedenken de dingen die niet van hem zijn, is verloren tijd. Wij zijn van hem. En als het gaat over het zelfleven, dan mag u voor zichzelf eens onderzoeken hoeveel zelfleven dat er soms nog kan zitten in uw hoofd. Ons hoofd is toch ook van de Heer. Ons hart is toch van hem. Wij mogen hem toch lief hebben boven alles. Boven onze eigen gedachten. Boven ons eigen voelen, willen, kennen, noem alles maar op. En dan zal er een zegen van de Heer zijn. Vroege regen en dan later regen. En dan zal dat hemelse leven, wat de Vader voor u heeft bereid in Christus, dat zal meer en meer uw deel worden. Laten we hem vertrouwen, lieve broeders en zusters. Laten we bidden samen in de naam van Jezus, Vader. Willen wij u danken, Heer, voor het woord van God. Willen wij u zo danken, Vader, dat u ons leert, dat u ons onderwijst. En niet alleen via de weg van ons verstand, maar dat u de Christus hebt gezonden, de leraar, de gerechtigheid. En dat u de zalving van de Heilige Geest daar is, waar 1 Johannes 2 over spreekt, die ons leidt in alle waarheid. Dat we ten alle tijden, of we nou thuis zijn, of onderweg zijn, of in de samenkomst, dat u ons wilt leren. Dat u ons wilt onderwijzen aangaande uw weg. En Heer, wij prijzen uw goedheid en wij prijzen uw genade. En wij willen u zo bedanken, Vader, voor de Heer Jezus Christus, voor uw Zoon. Heer, die gekomen is, zijn leven heeft afgelegd om ons het leven te geven, dat een overvloed. En ik wil u danken, Heer, dat u ons helpt. Ik wil u danken, Heer, dat u werkzaam bent in ons hart, in ons leven. Dat u werkzaam bent in de gemeente. Dat u werkzaam bent in ons land. En dat u werkzaam bent, Heer, ook om onze gebeden te verhoren. Heer, want ook deze gebeden, Heer, die bewerkt u door uw woord en door uw Heilige Geest. U bent immers de levende God. U bent geen dode God, u bent de levende. U bent de waarachtige. En Vader, ik wil u danken, Heer, voor de Christus, voor de Zoon. En voor de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Die ons de weg wijzen. Ook van gerechtigheid, Heer, dat het zo kan gaan naar uw plan en volgens uw bedoeling. En Heer, ze willen wij u samen dienen. En samen loven. En samen prijzen. En dan wil ik bidden, Heer, dat we ook over elkaar die gedachten mogen hebben die u over ons heeft. Vader, wij prijzen uw naam. Halleluja. Amen.